Welkom bij NerdTalk. Ik ben Thijs, digitaal strateeg, softwarearchitect en oprichter van het bedrijf Nerds & Company. Wij maken deze podcast om jou de nieuwste inzichten te geven om digitale middelen en teams nog beter voor jouw organisatie te laten werken. En we behandelen alles, van de nieuwste technologie tot oude beproefde methodieken, van ontwerp tot aan onderhoud. We gaan beginnen! Hey, welkom terug bij NerdTalk. Vandaag heb ik een gesprek met Ime Pasma, CEO van Spotta. En Spotta ken je misschien wel van de folders en van de fietstassen. Kan hij veel beter vertellen zometeen zelf. En waar gaan wij het vandaag over hebben? Nou, soms kom je als organisatie wel eens in een fase waarvan je denkt, we moeten wel transformeren. En we hebben geen andere keuze. En dat is bij Spotta gebeurd. En ook succesvol afgerond. Dus daar gaan we vandaag in detail over praten van hoe dat allemaal is verlopen. Deze podcast is voor mensen die inspiratie uit die reis willen halen. Zelfs als het je niet als organisatie in zo'n moment, kun je er denk ik toch hele leuke learnings uit halen. Om soms toch maar gewoon door te pakken in plaats van altijd maar vergaderen en niets te doen. Niet dat dat overal gebeurt overigens, maar op veel plekken wel. Dus we gaan er lekker voor zitten. Ik hoop jullie ook. Het wordt een hele mooie aflevering. En voordat we beginnen wil ik natuurlijk weer je bedanken dat je erbij bent en dat je weer kijkt of luistert. Ime, welkom bij NerdTalk.
Wat een mooie introductie.
Ja, gedaan. Fijn dat je er bent, joh. Ik wil graag met jou beginnen. Wie is Ime? Rol bij Spotta. Even voor de luisteraars kijken. Ja. Wat is je achtergrond?
59 jaar, industrieel ontwerper gestudeerd in Delft. Zo beland bij Post, toen op de transformatie die de postkantoren moesten doormaken. Uiteindelijk daar directeur geworden van het onderdeel wat daarover ging. Toen verantwoordelijk geworden voor dit onderdeel, wat toen onderdeel was van PostNL, dus best voor Spotta. Ja. En daarna nog verantwoordelijk geweest voor pakketten Benelux. Nog in de bloemen gezeten, Royal Flora Holland. En toen weer gebeld door de aandeelhouders die Spotta hadden gekocht van PostNL, maar ook de concurrent hadden gekocht. En die bedrijven moesten samengevoegd worden. Nou, dat doe ik nu 4 jaar.
Okay. Dus het is nog geen 20 jaar, maar je bent al een tijdje aan het werk.
Ja, ja, 35 jaar, denk ik, ja. Ja. Al heel lang eigenlijk, ja.
Leuke rol, lijkt me.
Ja, wat leuk is aan zo'n bedrijf, is dat je zo'n bedrijf echt leiding aan geeft, dat je de toekomst bepaalt, dat je aan het roer zit.
Ja.
En dat het niet onderdeel is van, zoals bij PostNL, van een heel groot concern waar je heen moet vragen. Dus je zit bovenop de bal, ja. Echt ondernemen.
Ja, dat is wel grappig. Wij mogen natuurlijk voor jullie werken. En als je dan op gaat letten van Spotta, komt echt ontzettend veel tegen.
Oh ja, is dat zo?
Ja. Ja. Als je op gaat letten, dan zie je het even overal.
Ik moet wel heel vaak uitleggen wat Spotta is.
Ja. Dat begrijp ik, ja. Ja. Dus ja, is het jouw ambitie om er even los van dit onderwerp, maar om er echt een household name van te maken? Is dat belangrijk voor het bedrijf, denk je?
Nee, niet echt. Nee. Dus mensen kennen het folderpakket wat wekelijks wordt bezorgd.
Ja.
En het merk wat erachter zit is eigenlijk niet zo heel belangrijk.
Alsof.
Het wordt wel steeds belangrijk, omdat we ons steeds meer richten op die consument en de keuzes van die consument.
Ja.
En dan wordt het wel belangrijk dat het een household brand wordt.
Ja.
Dus dat mensen dat merk kunnen vinden online.
Okay, dus dat gaat wel komen.
Ja.
Oké, okay. Als ik zeg digitalisering als een businessmodel in brand staat, dat is denk ik iets te zwaar aangezet, hè? Maar dat was wel bij jullie aan de hand. Wanneer begon dat idee te ontstaan bij jou dat je dacht, oh, ik moet nu. Het is niet meer een kwestie van optioneel, maar we moeten nu een digitale transitie. Wat zat daarachter? Want ik denk dat we daar even mee moeten beginnen,
ja.
Dat we de context even scheppen.
Ja, het is een. Hè, dus we zitten in de markt van reclamefolders.
Ja.
En de bezorging van weekkranten. En dat is een markt die stevig aan het dalen is onder invloed van duurzaamheid. Hè. Consumenten zeggen, ja, ik krijg dat wekelijks dat pak papier in de bus. Ik wil dat niet, ik plak een nee-sticker op mijn deur.
Ja.
En inmiddels had, toen we 4 jaar geleden die twee bedrijven gingen samenvoegen, had, ik denk 35% van Nederland had zo'n sticker op de deur zitten. En gemeenten waren toen bezig om dat hele systeem van die stickers om te draaien. Dat je dan een ja-stickers moest plakken om een folderpakket te blijven ontvangen.
Ja.
En dat is een heel belangrijk moment, want dat is eigenlijk een enorme bedreiging voor dat medium. Want mensen vinden dat gedoe, zo'n sticker plakken, of vinden het lelijk op hun bus, of willen niet naar de gemeente om zo'n sticker af te halen. Dus daar zag je plotseling dat je de helft van je bereik verloor op het moment dat de gemeente zo'n beslissing nam.
Ja.
Terwijl die consumenten wel dat folderpakket misten, hè, want dat wees het onderzoek ook uit.
Ja, dus de gemeentes die zagen dat de mensen eigenlijk die stickers niet wilden plakken. Dus die gingen daar een ander beleid op maken? Of gingen ze...
Nee, dus gemeenten hadden eigenlijk vanuit duurzaamheid. Hè, dus dan heb je een afdeling die bezig is met afvalreductie.
Ja.
En die kijken alleen maar naar afvalreductie. Hè, dus die kijken niet naar wat betekent dit nou voor de consument die folders nodig heeft om zijn boodschappen te kunnen doen. Ja. Wat betekent dit voor het ondernemersklimaat in die gemeente? Dus er wordt een vrij enge afweging gemaakt vanuit reductie van kilo's. Ja, en daar kunnen gemeenten, en die hebben de bevoegdheid ook, kunnen de beslissing nemen om dat systeem om te gooien.
Ja.
En daar hebben wij eigenlijk direct last van. Maar ook die consumenten die folderpakket ontvangen hebben daar last van.
Ja.
Dus dat was de belangrijkste aanleiding om iets te doen. Hè? Dus wij zaten toen op het punt van, nou, laten we dit ons gebeuren. Hè? Zitten we als een lame duck achterover en wachten we tot dit ons volledig raakt.
En was dat direct al? Toen je binnenkwam 4 jaar geleden, dat je zegt, oh jongens, ik ben binnen, goedemorgen. Maar we gaan direct een boel aanpakken. Of ontstond dat een tijdje later?
Nee, dat was wel een tijdje later. Dus er zat in die hele sector een soort reflex van... Nou, we moeten ons gelijk halen met rechtszaken. Hè? Dus dat liep zelfs tot de Hoge Raad aan toe.
Oh ja,
dus er werden tonnen besteed aan de Zuidas.
Oh ja.
Om te kijken of we op die manier konden winnen. In plaats van dat je je natuurlijk verdiept in... Wat zit er nou achter? Hè? Waarom doen gemeenten dit? Waarom plakken consumenten zo'n sticker op zo'n deur? Want die beweging van duurzaamheid, ja, die is niet van 4 jaar geleden. Hè. Die is natuurlijk al veel langer ingezet. En ja, misschien heeft de sector en dus ook het bedrijf waar ik op dat moment instapte, heeft zich eigenlijk verzet tegen dingen die sowieso zouden gebeuren.
Mm.
Hè, dus je kunt je iedere dag laten leiden door de omstandigheden in dat bedrijf. Daar leek het een beetje op en dat ging je dan bevechten met een advocaat.
Ja.
In plaats van dat je een beetje meegaat met die stroom en... weet je, en eigenlijk is het ook zo dat onze adverteerders zitten ook niet te wachten op een folderpakket dat rechtstreeks ongelezen de papierbak ingaat. Dus we zijn ook adverteerders gaan meenemen in andere manieren van denken. Dat je, ja, dat zij zitten, zij willen natuurlijk dat die folder wordt gelezen. En hoe kunnen wij nou bijdragen dat alle folders die zij laten drukken en door ons laten verspreiden, dat die folders worden gelezen?
Ja.
Nou, dat is de grote uitdaging.
Ja.
En dat hebben we uiteindelijk toen in dat noemen we dan in mijn bus, hè, en daar hebben jullie aan bijgedragen.
Ja.
Dus dat is het hele idee. Nou vertel ik het heel snel, maar dat doe je natuurlijk zomaar een jaar over. Hè, om dat idee te ontwikkelen, om dat te challengen, om dat tegen mensen aan te houden. Zijn eerste testje te doen.
Ja.
Dat is uiteindelijk in mijn bus geworden. Waarbij we een huishouden dus zelf de gelegenheid geven. Dus niet de gemeente of de overheid of... de adverteerder, maar een huishouder, die kiest eigenlijk wat voor folderpakket hij wil hebben. Wil hij het standaard folderpakket hebben wat voor zijn buurt bedoeld is? Of wil hij een volledig gepersonaliseerd pakket?
Ja, dus eigenlijk als alternatief voor de ja-nee sticker, meer van configuratie. Mogelijkheid van post, van folders door mijn deur. En ook weekbladen, zei je dat net? Of
week... Ja, weekkranten.
Weekkranten, ja.
Nou ja, de bedreiging zat hem uiteindelijk in die bevoegdheid die gemeenten hebben om dat stickersysteem om te draaien.
Ja.
Terwijl dat niet aansluit op de wensen van consumenten. Dat wisten we in ieder geval. Die willen dat folderpakket blijven ontvangen.
Ja. Ja. Dus het idee ontstond na een tijdje. Hè, ik wil daar even op terugpakken van, we zijn aan het vechten. Dat is misschien geen slim, niet het meest effectieve gevecht. Laten we het dan misschien zo noemen. Laten we wat meebewegen en daar ons een weg uit innoveren.
Precies, ja.
Ja. Ja. En toen is in mijn bus inderdaad het idee ontstaan. Waar ben je daarmee begonnen?
We hebben dat toen in 2 gemeenten getest.
Ja.
Utrecht en Ede. Ede omdat daar al gesprekken waren met de gemeente. Zij wilden toen niet de overstap maken naar die ja-sticker. Omdat zij wel een wat bredere afweging hadden gemaakt.
Ja.
Dus zij stonden open voor dit soort innovaties.
Ja.
En Utrecht, omdat we ook in een gemeente wilden testen die al een ja-sticker had ingevoerd. Nou, dat, okay. Dus redelijk kleinschalig.
Ja.
Toen nog met een QR-code. We zaten toen in de coronatijd. Niet dat dat de aanleiding was om op een QR-code te zitten.
Nee.
Maar toen had iedere huishouden een QR-code gekregen waarmee ze dan hun huishouden konden aanpassen. Ja. Nou, uiteindelijk bleek dat in die testen te moeilijk te zijn.
Oh, en toen hebben we weer leren en aanpassen.
Exact, ja.
En wist je de... Want je moet denk ik ook eerst een soort van paradigma vormen van... Oké, wat is ons speelveld? Hoe ver mogen we gaan? Wat staat in wetgeving?
Ja.
Was dat ook de start voor jullie? Dat je eerst die schets wilde maken?
Uiteraard, ja. En dan was het wel steeds... Hè, dus we hadden dit idee. Dus we hebben dat heel erg... zeg maar ook wel on the fly hebben we het heel erg ontwikkeld. Ook dat soort... want we zoeken wel de grenzen op van... wat je in de privacywetgeving mag, maar ook wat je in de wetgeving mag.
Ja.
Dus daar hebben we wel een aantal hele goede advocaten bij betrokken om dat te shapen. Hè? Dus hoe bouw je dat nou precies op?
Ja.
Hoe zet je het ook op? Hoe verantwoord je het ook? Hoe leg je het uit aan consumenten?
Ja.
Want we zijn het eerste land op de hele wereld die eigenlijk die brievenbusstickers gedigitaliseerd heeft. Nou, kun je ook niet naar een ander land kijken om daarvan te leren.
Nee. Oké, dus dat spel, daar ben je mee begonnen. En heb je dat, want toen was het besef denk ik al bij jullie ingedaald van we moeten wat en we gaan dit doen. Of was het hele team direct aan boord?
Nee, zo werkt dat niet. Nee.
Niemand was aan boord en de rest moest nog mee?
Ik heb een compagnon, dus die zitten tegenover elkaar, dus je praat veel over de business. Hmm. En vooral over het doorbreken van dat, die tunnel waar men in zat. Van we moeten alles bevechten met juristen. Wij hebben gelijk. Hmm. Een folder is duurzaam, gingen ze dan uitleggen. Want hij wordt toch gerecycled. Maar ja, weet je, in duurzaamheid heb je dat R-model. Ik weet niet of je het kent. Hè?
Nee.
Nou, helemaal aan het begin van de keten, als je iets kunt voorkomen. Dus refuse of reduce. Dan is dat altijd duurzamer dan dat je het recycelt. Want dan is het natuurlijk al... Weet je, het is al geproduceerd. En het
klinkt wel.
Ja. Dus de gedachte dat wij zouden kunnen bijdragen aan het verminderen van het aantal folders dat wij verspreiden. Wat direct raakt in je businessmodel. Hè? Mm-hmm. Want wij worden betaald per folder die we distribueren.
Ja.
Nou, dus iedereen verklaart je natuurlijk in het begin volledig voor gek. Ja. Maar waarom zou je dingen gaan doen die je omzet kosten? En waarom zou je je oplagen omlaag brengen van je krant of van je folders?
Ik ben even... benieuwd, hè, want ik was er graag bij. Ik was er niet bij, maar ik was er graag bij geweest op zo'n moment. Hè, want je moet wat, ook wel leuk op een of andere manier, denk ik. Maar wat wij dan vaak doen met klanten is dat we zeggen van... Oké, in zo'n geval, wat nemen we als belangrijkste uitgangspunt om een... Wij waren nog lang niet in beeld, hè, maar om een project met elkaar te starten. Is dat een budgetdrijfveer of een feature-drijfveer, een lijstje dingen die je wil hebben? Of een deadline-drijfveer? Dat juridische kader schetsen project. Had dat bij jullie een hele duidelijke deadline drijfveer dan ook? Van oké, we willen dit wel doen met juristen om de kaders te schetsen van wat we kunnen, wat we mogen. Maar we willen het ook binnen 3 weken allemaal af hebben. Of hoe ging dat?
Nee, dus daar zat niet een... Dus het zat vooral op een op het doorbreken van die... En misschien was toen uiteindelijk de uitspraak van de Hoge Raad wel de trigger om het echt anders te doen. Want als uiteindelijk de Hoge Raad een uitspraak doet, dat
die
de gemeente...
Tot de Hoge Raad.
Dat ging toen uiteindelijk of gemeenten de bevoegdheid hadden om dat systeem te mogen omkeren. En dat is toen uiteindelijk in Amsterdam begonnen. En even als voorbeeld, hè, dus Amsterdam, daar heeft 70% van de huishoudens heeft gewoon een nee-sticker op zijn deur. Had dat. En daar was de simpele gedachte van, ja, waarom moet 70% iets op zijn deur plakken om 30% iets te laten ontvangen? Nou, dat klinkt natuurlijk heel logisch. En als je toen was meegegaan met de gemeente Amsterdam om daar, weet je, in die gemeente een ja-sticker in te voeren. Maar daar hebben ze, of mijn voorgangers hebben zich daar zo erg tegen verzet. En dat liep uiteindelijk tot de Hoge Raad of een gemeente als Amsterdam bevoegdheid had om die beslissing te mogen nemen. Misschien was dat wel, hè, die uitspraak van de Hoge Raad, wel het omslagpunt van, nou, weet je, ja, dit is dan, nu is het klaar.
Ja.
Hè, dus gemeenten hebben die bevoegdheid.
Ja.
Dan ben je dus afhankelijk in je businessmodel van gemeenten die dan wel of niet zo'n beslissing nemen. Ja. Nou, dan ga je bij zo'n raadsvergadering zitten en dan hoor je dat het wordt uitgeruild tegen een kinderspeelplaats. Ja. Of je hoort een hele enge afweging op, folders zijn afval. Ik lees zelf geen folders, zegt dan een raadslid. Dus het kan wel afgeschaft worden, hè, voorbijgaand aan dat. Nou, wij weten dat ongeveer een kwart van de bevolking heeft die folders echt nodig om zijn huishoudboekje rond te krijgen.
Oh.
Ondernemers hebben het nodig om traffic op gang te brengen. Hè, maar die afweging wordt helemaal niet gemaakt op dat gemeentelijke niveau. Nou, dan komt, weet je, dan landt natuurlijk heel goed die gedachte van, ja, moeten wij ons businessmodel afhankelijk maken van dit soort, ja, beslissingstrajecten. Hè? En dat mag, want dat zegt de Hoge Raad dat zij dat mogen. Nou, laten we dan kijken of we het spel kunnen veranderen.
Ja.
En dat is uiteindelijk in mijn bus geworden. Hè? Dus niet een gemeente beslist of jij iets in je bus ontvangt, maar een burger. Ja. En een burger, daar maken we het heel gemakkelijk voor. Namelijk, hè, je gaat binnen een minuut, heb je je voorkeur aangepast. Ja, nee. Of je hebt je persoonlijke selectie van folders gemaakt.
Moet ook, denk ik. Hè? Anders gaan mensen het natuurlijk al helemaal
niet. Nee, zo is het. Ja. En vroeger moest je voor zo'n sticker naar een gemeentehuis. Nou, als je iets niet wilde, was naar het gemeentehuis. Want dat was altijd dicht. En,
dat dus ik zelf ook niet doen.
Dus super makkelijk gemaakt, waarmee we in onze eigen omzet hebben gesneden. Maar waarmee we wel een relatie hebben opgebouwd met die consument die nu aangeeft, ik wil die folders hebben, of ik wil ja, of ik wil nee.
Ja.
En nee is voor ons prima, hè? Want uiteindelijk, onze adverteerder zit niet te wachten op een folder die in de papierbak belandt.
Precies, nou, die ongelezen door. Ja, precies. Oké. Okay. Dus je bent gewoon met, dus voor de kaderschetsen met juristen, hè, in jouw geval. Hè, andere organisaties hebben soms ook zo'n moment, maar dat wordt dan niet door een hoge raad bepaald, maar door een concurrent of door een marktomstandigheid of door een innovatie. Waardoor je ook in één keer moet, omdat je alles niet meer bestaat. Dus dat is in die zin, wat de trigger ook maar is, wel vergelijkbaar. Dus jullie zijn wel in relatieve rust begonnen met eerst het spel maar schetsen.
Ja.
Oké. Okay.
Nou, ja, precies, want we wisten, en misschien heeft het wel veel te lang geduurd, uiteindelijk die fase.
Oké, had je misschien nog sneller kunnen.
Ja, ook. Achteraf wel, hadden we dat ook wel willen doen. Want intussen waren er steeds gemeenten die natuurlijk overgingen op dat systeem.
Oh ja,
dat nieuwe systeem.
Ja.
Nou, je wilde natuurlijk ergens, komt dat punt dat je zegt, nou weet je, het zit nu in het oventje. En weet je, we zitten zeg even op 70%. Weet je, laten we het nu releasen, want weet je, daarmee bouwen we al wat op. Hey, iedere maand dat je eerder bent, is natuurlijk fijn.
Ja.
Maar te vroeg is niet goed, nee. Weet je. Te laat is niet goed. Nou, dat is altijd moeilijk.
Ja. Toen had je het, op een gegeven moment hadden jullie dan de kaders. Hè? En dan moest er een concept bedacht worden. Dus zijn jullie volgens mij naar een reclamebureau gegaan. Oneerbiedig gezegd, maar een conceptingbureau.
Ja.
En is daar het concept in mijn bus, het idee en de naam ontstaan?
Nou, de naam ja, maar het idee natuurlijk niet. Hè. Dat is natuurlijk bij ons ontstaan.
Ja.
We hebben toen ook een bureau opgezocht, omdat wij zijn eigenlijk een soort logistiek bedrijf. Hè. We zijn een bezorgbedrijf met, weet je, 21.000 bezorgers en 400 medewerkers door heel Nederland. Hè, maar ja, weet je, alles ademt logistiek als je bij ons op bezoek komt. En plotseling gingen we ons op de consument richten. Dat deden we nooit, want we gooiden alleen maar wat door die brievenbus. Hè. Dus we gingen interacteren met die consument. En hoe kun je nou zo'n website zo simpel mogelijk maken? Hoe kun je nou zorgen dat die... Want voor reclame inloggen en je gegevens achterlaten. Hè? Consumenten zijn natuurlijk ook nog wel eens huiverig om gegevens achter te laten. Nou, dus weet je, de gedachte dat we dat zonder account gingen doen. Hè? Dus heel erg privacy light. Nou, dat hebben we met dat bureau, hebben we eigenlijk die uitgangspunten ontwikkeld. Op, hoe kun je nou een in mijn bus maken die goed valt bij consumenten. En die begrijpen waar dat over gaat.
Ja. Dus jullie kwamen al binnen met... Dit mogen we qua wetgeving.
Ja.
Dit is de uitgangspunten, dus privacy light. Je moet niet een account aan moeten maken om...
Die hebben we met hun ontwikkeld.
Dat is met hun al gebeurd.
Ja.
Oké.
Ja.
Oké. En hadden jullie ze toen ook heel concreet meegegeven van... Jongens, we zitten op de klok. We moeten, we willen. Er zit druk op.
Niet echt, nee.
Gewoon beginnen.
Ja.
Oké.
Ja.
Daar is een concept ontstaan. Was het in één keer goed of moest je het eerst testen?
Nee, dat hebben we ook nog wel. Hè, dus die test in Utrecht en Ede, dat heeft er inzichten opgeleverd. En uiteindelijk hebben we daar het concept weer op aangepast.
Ja.
Maar ook, we zijn het gaan releasen vanaf vorig jaar oktober, dus oktober 23. En ook daarna zijn er nog wel een aantal aanpassingen geweest. Hè, omdat je dan uiteindelijk ziet dat als grote groepen mensen het gaan gebruiken, dat je weer nieuwe inzichten opdoet.
Ja.
Dus ja.
Ja.
Dus we passen het eigenlijk steeds aan.
Ja.
En ik verwacht ook dat het blijft. Hè? Dus dat je...
Dus in die conceptfase had je en begon het te leven. Visueel werd het ook.
Ja.
Op een gegeven moment kwamen wij erbij. Werd het ook, hè, konden we er echt mee gaan testen. En de eerste clickable versies kwamen er ook.
Ja, jullie waren er vrij snel bij, hoor.
Waren vrij snel bij, ja.
Ja, is het uiteindelijk betrokken door dat reclamebureau.
Ja, maar ook om snelheid te maken. Ja. Om die afstand tussen idee naar realisatie zo kort mogelijk. Tenminste, dat kregen wij dan weer.
Nee, maar dat was waar, ja. Ja, en dat is gelukt.
Ja, ja. En dat is ook wel gelukt, ja. Ja. Mooi. Dus achteraf snel. Ja, wat wij vaak merken, Ime, is of er nou druk zit of niet. Er sluipt soms in trajecten een bepaalde inertia. En die moet ik denk ik even uitleggen. Maar dat er een soort van afwachtende houding ontstaat. Of liever even niks doen. Of dat live gaan eigenlijk een soort van heel spannend iets is waar je echt een beetje met z'n allen tegenop kan zien. Omdat je bang bent dat het helemaal verkeerd uit kan pakken. Hebben jullie die gevoelens ook wel? Moest je dat actief voor jouw gevoel overwinnen?
Nee, niet. Wij waren zelf wel overtuigd dat we dit moesten doen. Want we kenden het scenario als je dit niet zou hebben gedaan. Hè? Dus dan kon je gewoon uittekenen, kon je uitrekenen wat dat businessplan eigenlijk opleverde. Dus ja. We hadden de noodzaak om wat te gaan doen.
Want anders was je niet meer geweest, kan ik het zo zeggen?
Nu nog wel, maar dan was het, weet je, uiteindelijk laat je het dan aan gemeente over en dan is het gewoon een beetje wat er met het bereik van je medium gebeurt.
Ja.
Maar uiteindelijk hebben we wel nog de livegang nog een keer uitgesteld, omdat we uiteindelijk de achterliggende systemen niet op orde hadden. Hè, dus als je natuurlijk in één keer live gaat in die pilotgebieden is het natuurlijk kleinschalig. Kun je een beetje zo separeren. Ja. Maar op het moment dat je heel Nederland gaat doen, dan ga je 8,3 miljoen huishoudens ga je in zo'n systeem brengen. Ja. Dan moet je je bezorging op orde hebben. Nou, dat kan je niet in één keer doen. Dus dat moet je in bepaalde batches doen. Je moet ook in heel Nederland vaststellen. Wat zit er nu op de brievenbus? Ja. Want dat belandt uiteindelijk in mijn bus. We hadden gewoon eigenlijk die achterliggende processen niet op orde. Dus het systeem was er en voldeed. Maar de volledige aansluiting op onze ERP of op alle processen die erachter zitten, was niet op orde.
Heel herkenbaar denk ik voor heel veel mensen.
Ja, dus toen hebben we het nog wel 2 maanden uitgesteld. Ja, wat enorm balen is, want je hebt het gevoel dat je klaar bent.
Ja.
Je logt wel in op die site met hoe het wordt. Maar ja, je weet gewoon dat wat erachter zit nog nog te wiebelig is.
Ja, moet daar nog gas gegeven worden. Ja. Wat ik ook wel mooi vond eraan zelf, ik ben ook wel benieuwd of jij dat zo hebt ervaren, is dat je inderdaad heel duidelijk voor een langzaam uitrol, maar in ieder geval een soort van pilotfase, met in de achterhoofd van we kunnen niet alles vooraf bedenken. Dus we gaan maar en we tweaken ons naar een optimale versie toe. Heb jij dat ook zo ervaren?
Zeker, ja. Ja. Nou, je kunt je voorstellen dus dat wij... We zijn een bedrijf wat bijna 75 jaar bestaat. Wat dingen op een bepaalde manier doet. Waar iedereen op een bepaalde manier zeg maar, gewired is. Weet je, om die processen iedere week maar weer te volbrengen. Hè?
Ja.
En plotseling verandert je hele systeem. Hè? Dus je kunt ons eigenlijk zien als een soort pushbedrijf. Hè? Dat was het oude model. We duwen gewoon volle pakketten door Nederland. Door die brievenbus uiteindelijk. Ja. En plotseling draait het hele model om. Hè? Want de consument bepaalt wat hij wil ontvangen. Ja. Dus moeten we niet gaan produceren wat wij willen produceren, maar wat die consument wil ontvangen. Nou, dit is zo'n game changer.
Een totale shift.
Ja, maar echt een totale shift. Ja. En dat in de hoofden van mensen krijgen, daar al je processen op gaan aanpassen, dat is natuurlijk echt wel een enorme, echt een jeukwoord transformatie, maar het is echt een enorme transformatie.
Ja.
Ja.
Ja, en dan moet je iedereen doorheen sleuren. Ja. Dus,
en daarom, want dat was je vraag, hè?
Ja.
Daarom ook, weet je, dit kun je niet. Als je dit had uitgewerkt op, zeg maar, een soort blauwdruk. Hè, van, nou, zo gaan we dat dan doen. Zo gaan we ieder procesje aanpassen. Dit kun je niet, dat kun je wel zo gaan uitwerken. Maar dan ben je jaren bezig om dat plan uit te werken.
Ja.
En dan ben je te laat. Hè? Dus we moesten wel omgaan. Terwijl we wisten dat nog niet alle eindjes aan elkaar waren geknoopt. En we vertrouwden maar even op onszelf. Ja. Dat krijgen we wel goed op het moment dat we... Weet je, dat we bezig zijn, dan sturen we wel bij of we hebben even een workaround of een...
Daar is leiderschap voor nodig. Daar worden mensen ook onzeker van, denk ik.
Heel erg, ja.
Want had je een groot team intern met wie je dit moest doen?
Ik een mannetje of 15.
Oké, dat is om die allemaal mee te krijgen, dat is ook wel even wat werk.
Ja.
En dat ging dat gaandeweg beter? Of had je echt van die moment van nu moeten we even de koppen bij elkaar steken om het vertrouwen er weer in te pompen en iedereen weer...
Nee, ja, wel, weet je, op onderdeeltjes. Hè? Dus maar niet, we hadden een best wel simpel ingericht. We zijn niet heel een bedrijf wat van heel veel vergaderen houdt. Dus we hebben één call in de week. Dat was vrijdagmorgen om 10 uur. Nou ja, boeit verder niet. Ja. Maar vrijdagmorgen om 10 uur spraken we elkaar met, hoe loopt dit dossier, hoe loopt dat dossier? En dan soms was je in 20 minuten klaar, andere keertje had je een uur nodig. Maar waarbij je eigenlijk met elkaar even vinger aan de pols had op de voortgang. Ja. En van dat overleg volgden de acties richting wat iedereen moest doen. En dat waren eigenlijk de belangrijkste vergaderingen rondom dit project.
Een soort stand-up, maar dan voor...
Eigenlijk wel, ja.
Mooi. Vaak wat ik bij onze klanten heb, is die manier van werken. Wat jullie gedaan hebben, van we gaan het doen en we vertrouwen erop. Dat we gaandeweg wel kunnen bijsturen en het leven 100% goed kunnen krijgen. Dat wordt als heel erg spannend ervaren en ook heel vaak niet voor gekozen. Heb jij het idee dat je daar uiteindelijk voor de eindgebruikers op af bent gerekend? Dat jullie die manier hebben gedaan in je pilotgemeente, dat de gebruikers totale vertrouwen waren verloren?
Nee, gelukkig niet. Nee.
Het werd je vergeven.
Nou, je hebt natuurlijk ook aan consumenten uitgelegd dat het een pilot is. Ja. Je hebt ze betrokken bij onderzoek. Ja. Hè, dus daar ben je, moet je natuurlijk wel een beetje kwetsbaar opstellen.
Ja, maar het is helemaal niet erg, denk ik.
Nee, en ook als het inzicht was geweest dat de consumenten geen fluit van begreep. Of dat het, die hele conceptontwikkeling fout. Dan moet het de prullenbak in. Want ja, zo is het ook. Hè. Daarvoor doe je ook zo'n pilot.
Ja. En het eerste concept was QR-code. Ja. Toch? Dus hoe zat dat?
Nou, we hadden bedacht dat de consument het belangrijk zou vinden dat hij alleen zijn eigen adres zou kunnen aanpassen. En hoe kan je dat nou regelen zonder dat je een account hoeft aan te maken? Nou, we hadden bedacht, ieder huishouden in Nederland krijgt een QR-code. Ja. Die hang je in je meterkast. En dan kunnen iedere volgende bewoners van dat huis kunnen in die meterkast kunnen ze die QR-code scannen en hun voorkeur aanpassen.
Ja.
En daar kun je dus ook zien, want die QR-code hoort bij jouw huis. Ja. En ieder nieuw huis in Nederland zou dan weer een QR-code gaan krijgen. Ja. Nou, wat uit de pilot bleek is dat mensen die kaart niet in die meterkast gingen ophangen. Nee. Achteraf natuurlijk best logisch. Ja. Maar dat was het concept. En dan wilden ze hun voorkeur weer aan. Dan gingen ze ons weer bellen. En dus onze customer service raakte overbezet. We bleven maar kaarten uitsturen met QR-codes.
Maar de reden was natuurlijk van... We doen de QR-code omdat je het niet persoonsafhankelijker maakt, maar mensen kunnen verhuizen.
Ja, zo is het. Ja. Dus eigenlijk die voorkeur hoorde bij het huis en niet bij een persoon, hè, zomaar even.
Ja.
Dus toen hebben we uiteindelijk hebben we weer een aantal nieuwe oplossingen bedacht, waarbij het nog laagdrempeliger is om in te loggen.
Ja.
Eigenlijk alleen met je postcode en je huisnummer.
Ja.
En dan kun je ja of nee zeggen.
Ja, ik vind dat wel een mooi haakje wat je me geeft hier. Want wat zo'n uitgangspunt hanteren, dat is heel prettig voor een team die het moet ontwerpen of ontwikkelen. En dus vaak kun je zeggen van oké, we gaan voor een convenient oplossing. Of we gaan voor iets wat heel snel moet werken. En bij jullie was het moet laagdrempelig zijn. En we moeten kijken of we het steeds laagdrempeliger binnen de kaders die geschetst waren kunnen krijgen. Dat is prettig voor een team.
Oké, dat begrijp ik wel, ja.
Maar jullie hadden daar niet heel duidelijke keiharde KPI's dan weer opgezet, hè? Over jeukwoorden gesproken en dat je dan data gedreven beslissing, maar dat kon helemaal niet.
Nee.
Dus hoe deed jij dat destijds?
Nou, we hebben toen wel, in die pilotgebieden hebben we onderzoek gedaan. Hoe keken mensen naar de QR-code? Weet je, was het duidelijk hoe het dan werkte? En daar kwam je erachter dat ze... Het werken met de QR-code was prima. Het kwam toen net uit de coronatijd, waar eigenlijk de QR-code een beetje mainstream is geworden.
Ja.
Dus mensen begrepen wel wat dat was. Maar de discipline om dat op een goede manier op te bergen was er natuurlijk niet. Ja, dat belandt, net als bij jou en mij thuis, ergens op een stapeltje. En dat zit, voor je het weet, zit het bij het uit papier. En dan is het weg. Dus we kwamen er al vrij snel achter uit, hè, zowel dat consumentenonderzoek als de ervaring die we uit je pilot haalden, dat die manier die we hadden bedacht het niet was. Ja, en dus moest het op een andere manier laagdrempelig.
Ja. Ja. En dat vind ik juist zo mooi aan dit traject. Dat kan je niet in een KPI vangen.
Nee.
Maar dat kan je in een inzicht vangen, wat je dan weer als randvoorwaarde gaat stellen.
Ja, ja, het zijn wel dan, hè, dus er zitten wel klantonderzoeken. Dus dat zijn,
ja, dat begrijp ik, maar ik bedoel dat...
Kwantitatief en kwalitatief, gewoon langs die straat gaan en met mensen praten en horen wat, nou, waarom, ja, tips luisteren. Ja, weet je, zo.
Ja.
En je hebt altijd nog je eigen referentie ook natuurlijk in dat soort trajecten.
Ja, dat vind ik ook wel mooi. Ik heb het vaak over data-inspired. Hè, dus daar krijg je iets in en dat laat je door inspireren. Of, hè, en dan maak je daarna je beslissing. Want jij weet natuurlijk ook hoe jouw business zou moeten werken.
Ja.
Dus om nou volledig je als slaaf van de data op te... is nooit mijn voorkeur. Maar nee. Het gaat natuurlijk om jou. Ik ben benieuwd hoe jij daarnaar kijkt.
Nou ja, wat ik vertelde net, hè, dus wij waren natuurlijk niet een bedrijf wat relaties had met consumenten. Hè, dus,
nee.
dus niet, nou ja, weet je, ook niet de deskundigheid in huis om helemaal te weten of te doorgronden hoe een consument nou zijn overwegingen, zijn afwegingen maakt.
Nee.
Dus dat is waarom we uiteindelijk natuurlijk bij dat reclamebureau waren beland,
ja.
Wat ons hielp. Ja. Dus uiteindelijk hebben we ook die hele conceptontwikkeling en ook de doelontwikkeling hebben we natuurlijk ook wel heel erg bij hun ook neergelegd.
Ja, ja, klopt. Ja. Ja. Even over die uitrol, want de QR-code ging er toen weer af. Het was een nieuw, laagdrempeliger alternatief voor gemiddelden.
Ja.
En als ik me goed herinner, in één gemeente ben je toen gestart met een pilot, geloof ik. Hè?
Uiteindelijk, dus na die twee zijn we in 3 gemeenten gestart.
Of 3 gemeenten?
Ja, dus eentje. Dus in Ede hadden we een deel van de gemeente gedaan. Dus in een paar postcodes hadden we getest. Dat hebben we toen uiteindelijk in de hele gemeente gedaan.
Ja.
En in Groningen en Leeuwarden. Dus dat was 1 oktober 2023 zijn we in 3 gemeenten omgegaan.
Ja. En had je toen al direct customer support nodig? Mensen die er niet uitkwamen?
Ja, ja, ook. Ja, 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 tuurlijk. Ja.
Dus je moest ook nog je organisatie
gaan. Ja, ja. Ja, en dan hadden we ook weer niet de systemen. Dus even om... Dus als dan iemand belt, moet je natuurlijk eigenlijk de... Wil je een soort first call resolution hebben? Ja.
Ja.
He, want je wil dat aan de telefoon meteen die consument geholpen is. Ja, dat hadden we nog niet ingeregeld. He, dus die callcenter agent die kon nog niet een huis op ja of op nee zetten als iemand daarover belde.
Oh, zo, ja, dat is wel...
Dus dat werd dan opgeschreven en nou ja, allemaal onhandig. He. Dus we moesten heel veel van dat soort ondersteunende systemen eigenlijk nog ook nog maken.
Pure romantiek wat mij betreft. Maar dat moet wel geregeld.
Ja, ja, maar nog redelijk recent hoor. Ja,
ja. Ja. Dat vertel je nog, want je zit er eigenlijk nog middenin, hè?
Ja, nee, we zijn klaar. Dus we zijn op 1 juni, we hebben heel Nederland onder dit systeem zitten.
Dat is nu geregeld, ja.
Ja, en nou, nu bezorgen we dus in heel Nederland op die manier. En verspreiden we inmiddels 8,5% minder folderpakketten. Wat eigenlijk super duurzaam is.
Ja. Ja.
Want die werden waarschijnlijk toch al niet gelezen. Nou, dus ook onze adverteerders zijn er blij mee. En, ja. En hopelijk ook de gemeente zijn er blij mee, want uiteindelijk regelen wij nu dat we, zonder dat de gemeente zelf allerlei bestuurlijke dingen hoeven te doen, zorgen wij voor minder afval.
En naast dat je dus die voorkeuren in eigenlijk als verantwoordelijkheid stelde van de ontvanger, dus de huizenbewoners. Had je, dus dat is eigenlijk, dan ga je samenwerken eigenlijk met bewoners en ontvangers. Had je ook te maken met een bestaande situatie? Hè? Er waren natuurlijk nog nee-stickers.
Ja.
Kon je dat daar ook in? Want daar kon je niet aan onder.
Nee, nee, nee. Dus kijk, uiteindelijk als mensen natuurlijk een nee-sticker hebben geplakt, dan hebben ze ook al aangegeven dat ze geen folders willen ontvangen. Dus dat respecteren we natuurlijk volledig.
Oh, dat, ja,
ja, die krijgen dan niks. Die hebben ook geen informatie ontvangen over in mijn bus. Want ja, weet je, als je toch al nee hebt aangegeven, heeft het ook geen zin om...
Nee. Ja, ik kan me dan van die hypercommerciële partijen voorstellen die dan toch even nog proberen of ze nog van die nee ja krijgen.
Ja, maar dat wilden we ook echt niet.
Nee, wat goed.
Ja, nee, om daar ook... Weet je, je wilt natuurlijk het draagvlak onder dit systeem houden. Het liefst hadden we ook gehad dat de hele nee en de nee nee en de nee ja sticker, zeg maar, vervangen zouden worden door dit systeem.
Ja.
Maar uiteindelijk hebben we niet alle belanghebbenden mee kunnen krijgen om dat te doen.
Ja.
Ja, dus we zijn nu zelf gestart met dit systeem, maar staan nog steeds open voor andere partijen om mee te doen. Oh. En dat gaat dan over de weekkranten bijvoorbeeld. Ja.
Die kunnen allemaal mooie...
Die zouden mee kunnen, ja, als ze dat willen, ja. Zijn ze welkom.
Oh, leuk.
Ja.
Had je er moest een app ook komen om die ja-nee-sticker situatie in kaart...
Ja.
Hoe is dat gegaan?
Ja, dus wat we... Hè, dus je neemt de jaartjes over, hè, die nu op brievenbussen zitten. Dat kan zijn geen sticker in gebieden waar nog niet de jaarsticker is ingevoerd of een jaarsticker. Ja. Maar onze bezorgers moesten natuurlijk die voorkeuren van die brievenbussen gaan overnemen. Naar 8,3 miljoen adressen in Nederland. Dus die zijn we allemaal langs gegaan. Dat zou natuurlijk niet handig zijn als dat een soort papieren lijstje is. Of dat mensen dat even doorbellen wat de situatie is. Dus daar hebben we uiteindelijk een app voor ontwikkeld om eigenlijk die stickersituaties in kaart te brengen. En dus ook een organisatie die geregeld heeft dat we al die wijken, al die straten van Nederland doorgaan om die stickersituatie aan ons door te geven. En die moest natuurlijk meteen in ons systeem landen. En er moest ook een soort... Ja, want er waren ook bezorgers die het niet zo nauw namen met de nauwkeurigheid. En dan, we spreken vanaf de bank even doorgaven. Ja, nee, ja, nee, ja, nee. Nou, weet je, dat moet ook nog ergens... moet een soort plausibiliteitscontrole. Dus een soort algoritme wat draait op... dit is niet logisch wat hieruit komt. Ja. Dan gingen we opnieuw weer tellen.
Oh, God.
Ja, ja, nee, dus het was een enorme organisatie. Ja. Ja. Ja, zelf ook nog een paar wijkjes geteld waar het
echt waar?
De deadline te nauw was. Ja.
Kijk. De leider
ja,
mee.
En ik hoorde net een van je collega's vertellen dat er was. Dus iemand deed dat 11 uur 's avonds. Dus de hele buurt-app stond. stond op rood. Van er is iemand heel raar aan het doen in de buurt die naar alle brievenbussen aan het kijken is. Ja, dus.
Mooi. Op een gegeven moment begon het te lopen. Hè? Dus de pilots waren succesvol. De uitrol kon. Het teamdynamiek aan jouw kant begon ook. Okay, we gaan het doen en het gaat lukken.
Ja.
Maar je moet dan ook de ontvanger, de eindgebruiker, de klant meekrijgen. Hoe hebben jullie dat gedaan? Want ik kan me nog herinneren dat een klant meerdere keren mee werd genomen.
Ja.
Er werd meerdere keren gecommuniceerd. Dat ging niet vaak in één keer goed. Er zitten denk ik ook goede lessen in.
Ja, ze hebben het denk ik 4-5 keer... Dus we hebben niet de mensen die een nee-sticker hadden, zijn niet geïnformeerd. Dus de mensen die een folderpakket ontvingen, via dat folderpakket hebben we huishoudens geïnformeerd over dit is in mijn bus, dit zijn de mogelijkheden. Dus je kunt je folderpakket blijven ontvangen, dan hoef je niks te doen, maar je kunt ook een persoonlijk folderpakket doen.
Ja.
Je kunt het uitzetten tijdens je vakantie.
Ja.
Mensen gaan nu, het is nu weer vakantietijd, mensen gaan op vakantie. Nou, dan moet je dat uit kunnen zetten, eigenlijk net als de krant.
Ja.
Je kunt het heel makkelijk uitzetten.
Ja.
Ja, het klinkt super logisch, ja. Maar ja, dat was voorheen natuurlijk was die feature er niet. Nee. Om dat uit te leggen, ja, moet je een paar keer overdoen naar consumenten. Nou, en op een goed moment was de laatste mening, nou, we zijn nu om. Jouw huis staat op ja, wil je dat toch niet? Weet je, pas het aan of bel ons. Ook super laagdrempelig. Dat is wat we daarin hebben gedaan. Ja.
Wat ik ook meekreeg vanuit het team is dat er heel erg vanuit vertrouwen gewerkt werd. Hè? Dus er was per definitie vertrouwen, geen wantrouwen. En we gaan ervan uit dat iedereen doet wat hij moet doen. Heb je dat ook aan jou al zo ervaren?
En bedoel je dan in de development of meer?
Nou, ook. Hè, maar je werkt eigenlijk vrij innig samen.
Ja.
Jouw team van 15 mensen moeten de dingen wel gewoon doen, anders sta je stil.
Ja.
Wij moeten ook gewoon de dingen doen, anders sta je stil.
Ja.
Dus je moet elkaar geïnformeerd houden. Intern deden jullie dat met die wekelijkse sessies, zoals je net vertelde.
Ja.
Nou, wij sturen natuurlijk netjes rapportages en zo. Maar had je het idee dat het oké was vanuit die manier werken? Of
ja, heel fijn. Dus het was...
Je had geen Oost-Duitse controlemechanieken achteraf?
Verre van,
oké.
Okay. Ja, nee, dus de cultuur is ook wel om te werken vanuit... vertrouwen uiteindelijk.
Ja.
Dus we zijn een bedrijf wat niet veel vergadert. Ja. Daar houden we niet van.
Nee.
Wat ook geen verslagen maakt. Wat ook niet na iedere meeting, weet je, een mailtje. Nou, ik vind het even fijn om te bevestigen dat wat we hebben besproken. Weet je, zo en dan, weet je, heel veel punten. Ja. Wat eigenlijk een teken is van dat mensen elkaar niet vertrouwen, hè. Want als je gewoon de afspraak maakt, weet je, als ik met jou afspreek dat we dit, dat, wat doen. Nou, dan is dat toch voldoende, hè? Weet je, daar kun je elkaar aan herinneren.
Ja.
Nou, dat, die manier van werken, die zit wel in het bedrijf. En zo proberen we natuurlijk ook te werken met leveranciers.
Ja.
En je moet altijd wel een contract hebben. En weet je, zo, maar als je dan in die samenwerking zit, ja, dan moet je elkaar volledig vertrouwen.
Ja.
Ja, want anders ben je met verkeerde dingen bezig.
Ja.
Dan besteed je je tijd aan een soort van schijnzekerheden opbouwen in hoe je dingen dan op papier zet of afspraken bevestigt.
Ja.
Ja. Nee,
Ja, dus vanuit vertrouwen. Dus ik denk dat het ook niet anders had gekund trouwens in dit geval. En we maken deze podcast natuurlijk ook voor er komen bedrijven na jou die in zo'nzelfde situatie terecht gaan komen. En ik denk dat het voor hen ook, dat zij hier les uit kunnen trekken van hoe jij dit gedaan hebt. Die methodiek kan je eigenlijk ook toepassen op andere vragen, ja. Denk ik.
Maar het lijkt me wel moeilijk omdat, dus als je niet die cultuur in je bedrijf hebt, om dat zomaar even op zo'n project dan anders te gaan doen.
Nee, klopt. Wat je wel eens ziet gebeuren is dat bijvoorbeeld bij grote corporates, dat ze even een afdeling lostrekken.
Ja.
En ook soms fysiek echt lostrekken.
Ja.
En dat wij dan echt naar een plek rijden dat we denken, oké, dat was niet het hoofdkantoor waar we nu waar dat gebeurt.
Nou, dat zijn dan slimme methodes om dat te doen.
Ja. Even naar die methodiek. Want ik wil nu proberen generiek te maken van, oké, de lessen, hè, wat kan je hier als luisteraar uithalen? Je hebt al heel veel benoemd. Maar er zijn fouten gemaakt ook in dit traject. Je gaf het net al een paar gewoon conceptuele fouten, maar ook in de operatie gaan er dingen mis. Hadden jullie daar een bepaalde mindset voor ook? Van oké, zo gingen we daar mee om? Of zo gingen we proberen te voorkomen dat ze ontstonden?
Nee, dus meer besef dat je weet dat je fouten gaat maken. Ja. Dat helpt al altijd, vind ik.
Ja, het risico is er.
Ja, ja, kijk, als je niks doet, dan maak je nooit fouten. Hè? Dan mis je Dus je weet dat je dingen gaat tegenkomen. Nou ja, en dan vind ik het altijd belangrijk om dan snel weer naar een oplossing te gaan. Ja, je kunt heel lang stil blijven zitten bij die fout die gemaakt is, maar meestal lost dat niet het probleem op.
Ja.
Ja.
En ik hoorde je ook een keer zeggen, we moeten de ego's ondergeschikt maken. Kun je dat nog herinneren? En dus we hebben een soort van teambelang. En persoonlijke ego's moeten we nu even niet hebben.
Nou, die waren er niet. Nee, ik kan me dat ook niet.
Oh, die had je al helemaal niet.
Nou, ja, natuurlijk, ze zijn altijd wel ego's. Maar niet. Het was niet een. Nee, als ik dat vergelijk met vorige bedrijven waar ik heb gewerkt. Hè, dus Royal Floral Holland of PostNL. Dan heb je echt wel met ego's te maken. Maar dat zit in een spotta is dat niet echt een.
Dus dat hielp.
Nou, dat helpt enorm, ja. Nee, dan zit dat ook nog in de weg. Ja.
Ja. Ja, dus stel je hebt wel met ego's te maken, dan kill de ego's.
Ja.
Agile, Scrum werken, hype term.
Ja.
Jeukterm ook voor velen trouwens. We deden het wel, hè?
Het is enorm agile. Ja, ik gebruik het woord zelf nooit, maar ja, gewoon licht op je voeten, wendbaar. Ja, gewoon, weet je, de problemen onder ogen zien, een oplossing bedenken. Ja. Ja, en weet je, de afweging maken. Ja, ik had een prachtige backlog van dingen. Maar nu moet ik gewoon even tijd gaan besteden om een probleem te fixen wat ik zelf veroorzaakt heb. Hè? Ja. Ja, weet je, dat soort realisme. Daar hielp ook die wekelijkse meeting dan bij. Want weet je, als je een probleem tegenkwam met z'n allen. Ja, weet je, dat kan niet zo'n probleem van één afdeling zijn. Is het ook vaak niet. He, dus als bezorger die tellingen niet geregeld krijgt, ja, moeten we met z'n allen bedenken hoe we die tellingen beter geregeld krijgen.
Ja, je had op heel veel vlakken. Veel klanten van ons die zeggen van, als er echt een project gedaan moet worden, van hoe krijg ik dat dan in de planning? Want er is nog zoveel onbekend. Ik moet een planning afgeven. Ik moet ook aan mijn directie vertellen wanneer we klaar zijn. En dat kan vaak nog helemaal niet.
Nee.
Hoe zijn jullie daar mee omgegaan?
Ja, dat was. Dus ik hoopte dat heel erg kwam uit het bedrijf. Hè? Dus dat ook managers in TMT zelf kwamen. En nou, die datum is wel haalbaar. Maar dat kwam gewoon niet. Dus op een gegeven moment hebben wij. Dus samen met mijn mededirecteur hebben gezegd. Nou, weet je, die datum moet het er gewoon zijn.
Wel een streefdatum.
Ja, gewoon pas. En dan, nou ja. Weet je, hebben het net niet gehaald, maar uiteindelijk helpt dat enorm. Hè? Ja. Omdat dat namelijk de, oké, dan gaan we voor 1 juli. En dat werd uiteindelijk 1 oktober, hè? Die drie gemeenten.
Ja.
En dat was 1 oktober was nog beter ook, want vlak voor de zomer dingen gaan doen is echt niet verstandig.
Ja.
Dus nou, weet je, het werd uiteindelijk 1 oktober.
En daar heb je niemand op afgefakkeld?
Nee hoor, nee.
Mij ook niet, nee. Oké, dus de planning moet soms overboord, maar toch is het goed om een eikpunt te stellen van, hè, daar mik.
Helpt enorm, ja. Als richtpunt. En dan neem je steeds de beslissing nog, hè, van halen we dan die 1 oktober? Ja. En hoeveel procent is dan af? Hè? Want 100% af is er ook niet. Dus je accepteert ook nog eens een keer dat je met een nog wat kakkemikkig product live gaat.
Ja.
Maar je hebt wel het vertrouwen dat je met z'n allen in staat bent om dat, weet je, naar die 100% te gaan krijgen in de maanden daarna.
Het klinkt misschien truttig, maar er zijn veel, echt, dat moet je niet onderschatten, zul je ook niet onderschatten, is mensen die in een soortgelijke situatie, die hebben ontberende lef om gewoon zo'n traject af te trappen en door te zetten en met al die onzekere variabelen om te gaan.
Ja.
Wat zou je hen willen meegeven?
Ja, het is altijd moeilijk om te zeggen, hè? Je moet dan wat meer lef tonen.
Yeah.
Maar vaak het maakt het onderdeel uit van een cultuur waar fouten maken niet kan. Of fouten zwaar worden aangerekend. Weet je, en daar zit ik natuurlijk ook in het voordeel dat ik eindverantwoordelijk ben.
Je kan die omgeving scheppen.
Ja,
ja.
Ja, dus in alle afwegingen voor ons was dit project, hè, dus in mijn bus was belangrijk, ja, heeft te maken met het voortbestaan van het bedrijf.
Ja.
Hè, dus het was nogal belangrijk. Nou, dan accepteer je natuurlijk ook dat daar, ja, je weet dat er fouten worden gemaakt.
Ja.
En die accepteer je ook veel makkelijker.
Ja. Voor alle leidinggevenden die luisteren, ga in dat soort momenten zo'n omgeving scheppen waar mensen eigenlijk misschien wel aangemoedigd worden om lef te tonen. En misschien ook wel, hè, dat je zegt, we accepteren maar fouten aan de weg.
Ja, en ook als je, dus als dat dan onderdeel is van een groot bedrijf, ga dan met die eindverantwoordelijke, die CEO, een gesprek. Weet je, dit gesprek wat wij nu hebben, voer dan ook dat gesprek. Ja. Hè, van hoe erg is het dan?
Ja.
Want zo'n CEO vindt het vaak natuurlijk ook helemaal niet erg, want die weet ook hoe belangrijk het is. Als je het gesprek met elkaar hebt gevoerd, dan heb je ook niet als medewerker in dat geval, of projectverantwoordelijke, heb je ook niet het gevoel dat je dat je daarop hoeft te verantwoorden. Want je hebt dat gesprek al vooraf gehad met je CEO. Ja.
Had je op een gegeven moment ook het idee van, dit is een trein die in gang is gezet. En wat we ook doen, hij kan eigenlijk niet meer terug. We moeten wel door.
We hebben altijd een soort backup scenario gehad. En dat kan altijd, ja.
Okay.
Je kan er gewoon mee stoppen. En teruggaan naar de oude manier. Dus stel dat het volledig in het 100 was gelopen. Ja, weet je, dan zet je het uit en je zet de rest van de uitrol stil. En je zou zelfs in de gemeente waar je het al hebt gedaan zeggen, nou, sorry allemaal, we gaan weer even op de sticker over.
Ja.
Want we krijgen het niet gedaan.
Ja.
Gelukkig niet gebeurd, hè, maar dat...
Dat backup scenario had je wel.
Dat heb je altijd, ja.
Moet je hebben.
Ja.
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 Oké. Okay. Wil ik afsluiten met prioriteren? Want je kan met zo'n app en met zo'n digitale oplossing wat je gaat maken, wel 1000 features verzinnen in jullie geval. En wat je zou kunnen maken, je kan het altijd mooier maken. Je moest prioriteren. Je moest bepaalde dingen voorrang geven. Of zeggen van, nou, we doen dit nu en de rest doen we wel later.
Ja.
Was jij daar persoonlijk heel erg bij betrokken ook?
Niet echt. Nou, wel dat we het super simpel wilden houden. He, dus het moest echt, he, dus weet je, mijn eigen moeder moet het kunnen aanpassen.
Oh, ja, dat was het
Het
uitgangspunt, ja. Dat kwam van jou.
Ja.
En het team ging prioriteren. Ja.
Ja.
Wat ik nog kan. We hadden een heel erg groot bewustzijn, ook aan onze kant, van we moeten bepaalde dingen echt nu hebben en de rest, dat doen we gewoon later. En dat moet ook accepteren.
Ja.
Je wil het natuurlijk eigenlijk allemaal in één keer hebben, kon niet.
Ja. Maar ik hoop wel, weet je, dat we, en dat ook opvolgers van mezelf, weet je, dat je die uitgangspunten, want vaak zie je dat dingen dan zijn prachtig bij de start en dan wordt er een tierlantijntje zus aangemaakt en zo. En het concept, weet je, gaat gewoon de helling af.
Ja.
He, dus dat je een paar van die uitgangspunten wel laat staan. Want ja, je kunt prachtige dingen gaan bouwen. Weet je, maar voorkom alsjeblieft hobbyisme. Ja. Weet je, wat is nou de echte functie van van de applicatie die je gebouwd hebt?
Ja.
En hou die alsjeblieft overeind. Ja. Want
gewoon strak aan de lijn blijven.
Ja.
Ja, mooi. Dat was hem.
Nou.
Ik wil je bedanken voor jouw inzichten. En ik wil eigenlijk de kijkers, luisteraars vragen om misschien de podcast of podcast als je kijkt, misschien wel meerdere keren terug te luisteren. Want er zitten echt diamantjes in dit gesprek. En ik wil je eigenlijk uitdagen om die eruit te halen. Zeer inspiratievol, moet ik zeggen. Dus dank je wel voor je inzichten.
Graag gedaan.
Ik denk dat heel veel mensen hier wat aan gaan hebben.
Oké, okay. Nou, dank je wel voor je uitnodiging.
In deze podcast heb je hopelijk veel opgestoken over het traject van Spotta en In Mijn Bus. Mooi verhaal. Ben je nou gemeente, uitgever van weekkranten of adverteerder die iets met folders wil? Meld je dan even bij Imer. Zijn e-mailadres staat hieronder in de beschrijving. En dan kan hij je uitleggen hoe je mee kan doen met het nieuwe concept In Mijn Bus. Heb je nou als professional, medewerker in een organisatie, leidinggevende in een organisatie, het idee van, wij doen niet genoeg om ons, voor te bereiden op een marktverandering of concurrentieverandering. Dan hoop ik ook dat je wat aan de tips van IME hebt gehad om daar tijd en ruimte voor te scheppen en mensen ook de ruimte te geven om daar fouten in te maken en vooral dingen te gaan ondernemen en te doen. Mocht je daar hulp bij nodig hebben, dan zijn wij er bij Nerds & Company natuurlijk ook voor je en kunnen we helpen om die beweging juist extra snelheid te geven. Ik wil je bedanken voor het kijken en luisteren en we zien je graag terug bij de volgende aflevering.